U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, u hebt misschien meegekregen dat een paar dagen geleden vanuit Rome er een documentje is gekomen van het Dicasterie van de Geloofsleer, geschreven door Victor Manuel Fernandez, de prefect, en ondertekend door Paus Leo. En dit documentje spreekt over verschillende titels van Maria. Nou, dat is natuurlijk altijd een interessant thema voor ons, zeker hier bij Radio Maria. We zijn toegewijd aan Maria. Het documentje heet Mater Populi Fidelis, dus moeder van het gelovige volk. En het gaat over Maria en enkele titels die Maria in de loop van de kerkgeschiedenis van de traditie heeft gekregen. Nou, er wordt gesproken over meerdere titels, maar er worden er twee in het bijzonder uitgelicht. Daar begint het document ook mee en dat is de titel Medeverlosseres en Middelares van genade. Nou, u hebt misschien wel de afgelopen jaren wat meegekregen over de discussie, hè, maar met name over die eerste titel, medeverlosseres. Ja, dat wordt door sommigen nogal controversieel genoemd. Hè, wie is nou de verlosser? Is dat nou Christus? En in welke mate is Maria dat ook? Of is ze dat helemaal niet? Nou, een discussie die verder teruggaat dan alleen de laatste jaren, die eigenlijk al teruggaat tot de begintijd van onze kerk. Het gaat in het begin dan nog niet zozeer om daadwerkelijk deze titel, maar toch wel om een verwijzing naar de rol van Maria in de verlossing. En zo zegt bijvoorbeeld de heilige Irenaeus van Lyon, die zegt al, hè, dan hebben we het over de tweede eeuw, dus dat is de absolute begintijd van onze kerk. Maria, door gehoorzaamheid te tonen, werd de oorzaak van onze verlossing, zowel voor haarzelf als voor het hele menselijke geslacht. Nou, en na dit startschot zou je kunnen zeggen van de heilige Irenaeus zie je dat dus in de eeuwen daarna er heel wat heiligen en zelfs kerkleraren zijn geweest die zich in deze discussie hebben gemengd en die inderdaad Maria hebben aangewezen als die vrouw die een unieke rol speelt in de verlossing van de mensheid. Onlangs werd John Henry Newman heilig verklaard, of goed, onlangs, dat was in 2019, hè, nog niet zo lang geleden. Maar zeer recent, namelijk afgelopen Allerheiligen, werd hij ook uitgeroepen tot kerkleraar. En een kerkleraar is een heilige waarvan de kerk bevestigt dat hij met zoveel wijsheid en zoveel diepe inzicht heeft gesproken, dat we de woorden van deze heilige mogen aannemen als hele degelijke kost voor ons geloofsleven. Nou, ook deze heilige kardinaal, die ooit Anglicaan was en die zich bekeerde tot het katholieke geloof, die mengde zich destijds in deze discussie. Hij was een tijdgenoot van Paus Leo XIII. En hij zei dat de titel medeverlosseres, co-redemptrix, niet zo problematisch is als sommigen beweren. En waarom zei hij dat? Nou, steeds wanneer deze discussie opkwam, werd er vooropgesteld dat we inderdaad maar één verlosser hebben. Jezus Christus is de bron van onze verlossing. Maar er is één vrouw geweest die in deze verlossing een hele bijzondere rol heeft gespeeld. En op het moment dat we inderdaad deze term medeverlosseres, co-redemptrix, gaan verstaan als dat er als het ware twee verlossers zijn, ja, dan gaan we inderdaad de mist in. Want Jezus is onze verlosser en Maria is geen godin naast Jezus als God. Dus die verwarring die moeten we uit de lucht helpen en dat is ook volop gebeurd. Op het moment dat iemand zal beweren dat Maria een soort godin is die ons redt, die ons verlost, en dat we naar Maria kunnen vluchten zoals we naar Jezus kunnen vluchten, uiteraard zijn we dan aan het dwalen. Ook niet zo heel moeilijk om dat te bevatten. Maar wat er nu recent is gebeurd, het documentje uit Rome, zou ik toch willen scharen onder de categorie van dikhout zaagt men planken. Want wat is daar gebeurd? Er is gezegd, ja, die titel, co-redemptrix, die kan in het geheel niet meer gebruikt worden, want die brengt verwarring onder de gelovigen. Nou, als we even daarna gaan kijken, wat betekent dat? Verwarring onder de gelovigen. Ja, waar komt verwarring doorgaans vandaan? Nou, het kan zijn vanwege het feit dat het een leugen is. Hè, dus dat Maria inderdaad niet medeverlosseres is. En steeds als we dat noemen, dan brengen we de gelovigen in verwarring, want we zitten ze een leugen voor te houden. Ja, dat kan een oorzaak zijn van verwarring. Of, ja, de tweede reden van verwarring kan zijn, er wordt gewoon te weinig uitleg gegeven. En Paus Benedictus die heeft zich ook over deze kwestie uitvoerig gebogen, hè, toen hij zelf nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. En hij zei toen dat over dit thema de gedachten nog niet genoeg gerijpt waren. Ja, dus hij heeft nooit expliciet afgewezen dat deze titel per definitie fout zou zijn voor Maria. Hij heeft alleen gezegd, de gedachten hieromtrent zijn nog niet genoeg gerijpt. En dat betekent dus, hè, zoals ik net ook al zei, we moeten kijken wat wordt hier nou eigenlijk daadwerkelijk gezegd. Hè? En als het een leugen is, dan moet het inderdaad worden afgewezen en dan moeten we het er ook niet meer over hebben. Maar goed, als we zien dat het al bij de kerkvaders en in de loop van heel de kerkelijke traditie toch een thema is dat terugbijgekomen, dan zou het ook wel weer vreemd zijn als wij in 2025 ineens zeggen, het is allemaal flauwekul. Hè, dus de behoedzaamheid waarmee we normaal naar onze traditie kijken, die wordt hier toch wel redelijk met voeten getreden, denk ik. He, dus normaal kijken we naar alles wat onze voorgangers, en dan met name natuurlijk de heiligen, en in het bijzonder de kerkleraren, wat die hebben gezegd. En we gaan kijken of we daar conclusies uit kunnen trekken. Maar wat we nu doen, he, dat dit documentje doet, is die discussie eigenlijk helemaal stilleggen. He, de medeverlosseres, we hebben het er niet meer over. Nou, dat lijkt me dan weer te kort door de bocht. He, inderdaad, we moeten de gelovigen meenemen, we moeten de gelovigen opvoeden en behoeden voor dwalingen. Maar waar komt nou die gedachte vandaan van medeverlosseres? En in één adem wordt vaak genoemd middelares van alle genade. Nou, deze tweede titel die gaat mij toch wel na aan het hart, maar dat is om een hele persoonlijke reden. En die zal ik ook zeker niet binnenbrengen in de theologische discussie, maar ik wil het toch even noemen. Ik ben zelf opgegroeid in Vught, dorpje bij Den Bosch. En de kerk waar wij vroeger altijd naartoe gingen heette Maria Middelares aller genade. En ik weet nog dat ik als kind heel trots was dat ik die titel kon onthouden en dat ik dan kon zeggen, ja, wij gaan naar de kerk Maria Middelares aller genade. Terwijl ik geen flauw idee had wat het precies betekende. Maar daardoor heb ik toch altijd wel een bijzondere band gehouden met deze naam van Maria. Maar dat even terzijde, hè? Even alle persoonlijke belangen terzijde. Even deze twee titels van wat dichterbij bekeken. We gaan er zo even wat meer naar kijken, maar we gaan eerst, zoals dat elke week het gebruik is, bidden. We gaan ons wenden tot Maria, zodat zij ons kan helpen in deze discussie. Wat verstandig is om hierover te zeggen en wat we beter kunnen laten. Ik zal het gebed nemen, een van de alleroudste Maria-gebeden uit onze kerk. Het Subtuum Presidium. Tot u nemen we onze toevlucht en daarna zullen we hier nog wat meer over gaan spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren. Gij glorierijke en gezegende maagd. Amen. Goed. Nou, vooropgesteld, ik wil hier niet te vuur en te zwaar de titel medeverlosseres gaan verdedigen, want ik geloof dat als het verkeerd wordt uitgelegd, er inderdaad hele goede gronden zijn om die titel op die manier niet te gebruiken. En Maria is geen godin. Ze is niet een verlosseres tot wie wij kunnen vluchten, zoals we naar Jezus kunnen vluchten. Ze is niet de bron van onze verlossing, van ons heil. Maar ik geloof wel, en dat geloof ik niet alleen, maar daar gaat dus die discussie al eeuwen over, dat Maria een unieke rol vervult in dat helsplan van God. En daarom denk ik ook dat het documentje dat onlangs verscheen uit Rome, dat het toch wat te kort door de bocht gaat als het dit soort delicate thema's behandelt. Waarom heeft Maria een unieke rol in die verlossing? Nou, allereerst, hè, dan begin ik even bij die andere titel, Middelares aller genade. En we kunnen ons natuurlijk de vraag stellen, kan God genade schenken aan de wereld zonder Maria daarbij te betrekken? Nou ja, God kan alles, dus God zal dat ook kunnen. God kan genade op de aarde uitstorten zonder dat Maria daar rechtstreeks bij betrokken zou worden. Maar de vraag is, wil God dat? Nou, Wat we over God weten, hè, is natuurlijk net zo oud als de mensheid oud is. Hè. Laten we kijken naar het Oude Testament, daar leren we al van alles over God. Maar het beslissende moment waarin God zijn plannen volledig openbaart en alles op tafel legt, is natuurlijk de komst van Jezus Christus naar de aarde. En de gedachte dat Maria in dat helsplan een hele bijzondere rol zou vervullen, die zien we natuurlijk ook al terug in het Oude Testament. Hè, in de aankondigingen van de Messias die ooit naar de wereld zal komen en die geboren zal worden uit een vrouw. In Jesaja lezen we heel duidelijk, zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon ter wereld brengen. En die zoon die zal de naam Emmanuel hebben, God met ons. Dus die vrouw die een unieke rol zal spelen in de komst van God naar de aarde, die wordt al eerder genoemd. Dus al voor het evangelie, voor de komst daadwerkelijk van Jezus naar de aarde. Als we kijken naar hoe God ervoor kiest mens te worden, dan zien we wel dat die hele Godheid, we weten Jezus is volledig God, volledig mens. Die menselijkheid die wordt gevormd in de schoot van de moedermaagd Maria. Daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Dat is een mens, mens geboren uit mens. Klinkt heel logisch. Maar ook de volledige God, de volledige Godheid die volledig aanwezig is in de Zoon, die volledig één is in wezen met de Vader, wordt ook door Maria aan ons geschonken. Dus die gedachte van Maria als middelares van alle genade heeft toch wel bijbelse en theologische fundamenten. Op het moment dat God ervoor kiest zelf, ook al had hij het misschien anders kunnen doen, maar ervoor kiest om langs een vrouw geboren te worden, om te incarneren, om vlees te worden door het lichaam van een vrouw heen, dan is het toch nog niet zo'n hele gekke gedachte dat Maria middelares is van al die genade. Want er is niet een tweede Christus geboren buiten de schoot van Maria om. En het is ook niet zo dat Christus 90% van heel de verlossing is komen brengen en dat 10% nog buiten Maria om is geboren ergens anders. Nee, de volle 100% van Jezus, die God is en mens in één, wordt door de schoot van Maria aan de wereld geschonken. En dus die gedachte van Maria, middelares van alle genade, die gaat daarna terug. Dat is punt 1. De volle God wordt geboren door één vrouw die een bijzondere rol daarin vervult. En vervolgens, of dat gaat er eigenlijk nog aan vooraf, waarom is het op deze manier gebeurd? Waarom heeft God ervoor gekozen om langs één vrouw mens te worden? Omdat hij de mensheid heeft willen betrekken in dat verlossende plan. En we zien daarin dat het fiat van Maria cruciaal is. Het fiat van Maria, het ja-woord van Maria. God die de mensheid wil verlossen. Maar God die de mensheid niet kan verlossen als de mens zelf daar niet deelgenoot van wil zijn. Als de mens zelf niet antwoordt met ja. En dat geldt ook voor ons eigen leven natuurlijk, hè. God zal ons nooit dwingen tot verlossing. Hij kan ons alleen verlossen in vrije wil, in vrijheid. Dus als wij antwoorden met ons eigen ja. En je zou kunnen zeggen dat het ja van Maria, het ja tegen de aartsengel Gabriel, wanneer die uitnodiging komt om moeder van de verlosser te worden, dat ja vat als het ware het ja samen van dat hele mystieke lichaam van Jezus Christus. Dus alle verlosten, alle diegenen die gedoopt zijn in het bad van de wedergeboorte, die delen als het ware in dat grote jaarwoord van de heilige maagd Maria. En daarin is zij de meest zuivere medewerker van de verlossing, van de verlosser ook. En zij is degene die in alles op een volmaakt zuivere manier helpt bij die verlossing. Want als Maria geen ja had gezegd, had God geen mens kunnen worden. En dat is ook die prachtige afhankelijkheid, die liefdesrelatie die God met de mensheid aangaat, een liefdesrelatie die kwetsbaar is. En Maria had ook nee kunnen antwoorden, want we geloven dat Maria in volledige vrijheid heeft geantwoord. Dus dat ja-woord van Maria is cruciaal. En in die zin helpt Maria mee met het verlossingswerk dat God heeft willen komen brengen op aarde. In die zin is ze co-redemptrix. Maar daarin moet je het woordje co verstaan als niet verlosser naast de verlosser, een tweede verlosser, Maar degene die co, bij, naast, hè, letterlijke vertaling van co in het Latijn is bij of naast, die heel dicht naast de verlosser staat. Dus die op een unieke wijze helpt bij de verlossing van de mensheid. En wat we soms wel eens vergeten is dat datgene wat 2000 jaar geleden is gebeurd, hè, de volledige God die door de schoot van één vrouw tot de aarde komt, de incarnatie, dat God nog steeds werkt op diezelfde wijze. Hè, wij weten, de kerk, wij vormen de kerk, hè, we hebben het er met Allerheiligen en Allerzielen natuurlijk nog uitgebreid over gehad. De kerk die bestaat uit de triomferende kerk in de hemel, de leidende kerk in het vage vuur en de strijdende kerk, hè, het lichaam van Christus hier op aarde. Die drie takken zou je kunnen noemen van diezelfde boom, die vormen samen dat lichaam van Christus. En dat mystieke lichaam, hè, want dat woord gebruiken we daarvoor, dat mystieke lichaam heeft ook een mystieke moeder, Maria. En steeds als dat lichaam van Jezus Christus, dat mystieke lichaam wat de kerk is, wordt uitgebreid, dan staat de moeder Maria aan de zijde van dat nieuwe kind. En de vergelijking is in de traditie ook vaker gemaakt dat dat water van het doopsel, dat is als het vruchtwater van Maria. He, zoals God mens werd, incarneerde in de schoot van de heilige maagd Maria en dat vruchtwater, zo wordt elk lidmaat van het mystieke lichaam van Jezus Christus, de kerk, geboren in het vruchtwater van het doopsel. Waar Maria natuurlijk ook onherroepelijk bij aan verbonden is, he, aan zo'n geboorte tot nieuw leven. Dus op die manier bekeken zijn die titels nog niet zo heel vreemd. En denk ik dat het te kort door de bocht is om te gaan zeggen, die mogen in het geheel niet meer gebruikt worden. He, natuurlijk moeten we wijzen op de gevaren als we doorslaan hierin. He, dus dat Maria een soort godin zou worden, daar moeten we voor waken. Maar het volledig afkappen van deze discussie is denk ik heel onkerks. He, juist dat er in de loop van de eeuwen steeds diepere inzichten kunnen rijpen in onze kerk, komt door het feit dat we niet zomaar discussies afkappen. Zeker niet als grote heiligen en kerkleraren zich in deze discussie hebben gemengd. Dus ik denk dat het jammer is dat dit documentje is uitgebracht, maar goed, het ligt er nu wel. Maar we kunnen natuurlijk wel hierover door blijven spreken. Het feit dat er nu in 2025 een documentje is gekomen, niet eens met dogmatisch gezag. Het is niet zo dat dit document als dogma moet worden aanvaard. Het is eigenlijk een kleine bijdrage in een eeuwenlange discussie die nog wel een tijdje door zal gaan, hè, die nu niet stopt. En ik denk dat het goed is juist voor onszelf om na te denken over deze rol van Maria. Want het gevaar kan ook bestaan, hè, als we even kijken naar de redenen dat dit soort beslissingen worden genomen. Hè, de reden dat deze titels niet meer aan Maria gegeven zouden mogen worden, hè, dus co-redemptrix en middelares van alle genade. Ja, de reden die ervoor genoemd wordt is, het brengt verwarring bij de gelovigen. Nou, ik zei al, die verwarring kan alleen komen als het inderdaad een leugen is of als er gewoon te weinig uitleg bij gegeven is. Ik vermoed het laatste. Ik denk dus dat er te weinig gerijpte uitleg bij gegeven nog is. En het kan ook zijn dat de reden van dit document toch een andere is. Namelijk niet zozeer om verwarring bij de gelovigen te voorkomen, maar om die geest van relativisme die in de wereld heerst, en die ook helaas in onze kerk volop heerst, om die te bevorderen. Nou, wat bedoel ik daarmee? U weet, paus Benedictus XVI die sprak daar vaak over, hè, de terreur van het relativisme. En hij bedoelde daar zoveel mee als dat ja, de wereldgodsdiensten steeds meer wat glad worden gestreken. Het maakt niet zo gek veel uit in welke god je gelooft. We geloven ongeveer allemaal in dezelfde god. En de vader van Jezus Christus, hè, de god van de christenen, dat is in feite dezelfde god als Allah. En dat is in feite ook dezelfde god als Brahman bij de Hindoestanen, et cetera, et cetera, et cetera. We geven het alleen een andere naam. Nou, paus Benedictus zag dat als een van de grootste dwalingen en grootste dreigingen van onze tijd. Hij noemde dat de terreur van het relativisme. Want op het moment dat wij gaan zeggen dat de god van de christenen dezelfde is als de Allah van de moslims, dan sneuvelt de zoon, dan sneuvelt Jezus. He, want een moslim zal zeggen, ja, we hebben één God, dat klopt, hè, dat geloven wij ook. De joden zeggen ook, we hebben één God, ja, dat klopt, dat geloven wij ook. Maar wij geloven dat die ene God een zoon heeft, die Jezus Christus heet. He, dus het is niet zo dat we dat allemaal over één kam kunnen gaan scheren. Dat is wezenlijk fundamenteel verschillend. En ik geloof dat het te vlak maken van de rol van Maria in het verlengde licht van ditzelfde relativisme, Op het moment dat we gaan zeggen dat Maria niet een unieke rol heeft in die verlossing, dan gaan we eigenlijk als het ware de incarnatie wat zitten uithollen. Want, zeggen we dan, God kan ook werken zonder Maria. Ja, en dat is eigenlijk een ketterij die al zo oud is als de kerk oud is. Want God die werkt zonder Maria betekent dat we stilletjes aan gaan ontkennen dat God vlees is geworden. Want de heilige maagd Maria in haar schoot levert het tastbare, concrete bewijs van de menswording. En Maria is de vrouw van de incarnatie. Jezus deelt het volledige DNA met zijn moeder. Want zijn hele menselijkheid, zijn hele tastbare aardse bestaan, vloeit voort uit het feit dat hij geboren is uit de schoot van een vrouw. Dus die rol van Maria verminderen en zeggen dat God ook genades uitdeelt zonder Maria daarbij te betrekken, maakt dat we eigenlijk dat begrip van incarnatie aan het uithollen zijn. En daarom denk ik dat dat toch wel een gevaar is waar we op mogen wijzen. Nou, ikzelf, om af te sluiten, vind het juist een prachtig beeld dat Maria middelares is van alle genade. Nou goed, mijn duit in het zakje is natuurlijk niet zo, doet er niet zoveel toe, maar ik wil het toch noemen, want ja, ik baseer dat ook niet alleen op mijn eigen mening, ik baseer dat ook op uitspraken van kerkvaders, van heiligen, de heilige Bernardus van Clairvaux die er volop over heeft gesproken, de grote heilige Louis-Marie Grillon de Montfort die over dit thema heeft gesproken. Dus het is niet zo dat we daarin alleen zijn. Maar wat ik tot slot nog wil zeggen is ook het volgende. Kan God buiten Maria om genade geven? Nou, een vergelijking die het misschien nog wat meer verduidelijkt is: kunnen kinderen geboren worden buiten het huwelijk? Ja, dat kan. We zien het volop. Mensen die ongehuwd samenwonen en wel kinderen krijgen, ja, dat zijn kinderen op aarde. Maar is dat wat God wil? Nee. God wil dat in het katholieke huwelijk kinderen geboren worden, omdat hij namelijk dat bruidsverbond waar zijn zegen op rust, dat wil hij als voorwaarde stellen voor de genade die hij aan de aarde wil schenken. Dus op het moment dat God en de kerk, in navolging van Jezus zelf, erop blijven wijzen, ga naar die sacramenten, ook dat sacrament van het huwelijk tussen een man en een vrouw, waar de hand van God op rust, waar kinderen uitgeboren worden die de zegen van God dragen vanwege dat sacrament van het huwelijk. Diezelfde bruidsmystiek zien we terug in de manier waarop God via Maria genade wil schenken aan de aarde. Want Maria wordt ook wel genoemd de bruid van de Heilige Geest. En kan die Heilige Geest buiten zijn bruid genade schenken? Nou, dan zou dat zijn alsof de Heilige Geest buiten het huwelijk om genade schenkt aan de wereld. En misschien kan die het wel. Zoals er ook kinderen buiten het huwelijk geboren kunnen worden. Maar hij wil het niet. De Heilige Geest wil, heeft er expliciet voor gekozen, om via zijn bruid Maria, door zijn bruid Maria, te huwen met de mensheid, met de schepping. En ik denk dat we dat de hele tijd voor ogen moeten houden. Kan God het? Ja, God kan alles. Wil God het? Nee, God wil het niet. God wil Maria overal in betrekken. En we moeten ook voor ogen houden, inderdaad, wat ik net al zei, wat is de reden? Willen we voorkomen dat de gelovigen in verwarring raken? Of zijn we eigenlijk dat incarnatiebegrip nog steeds verder aan het uithollen? Want hoe minder prominent de rol wordt van Maria in de verlossing, in het werk van God, hoe meer we open gaan staan voor relativisme. En hoe meer alle wereldgodsdiensten als het ware over één kam geschoren worden. Nou, het zijn maar wat gedachten. En nou, ik hoop dat u dit ook in gebed meeneemt. Het zijn wel belangrijke punten natuurlijk. Het gaat om onze hemelse moeder Maria. En ik hoop dat u met Maria ook deze gedachten deelt. En dat we zo uiteindelijk Maria weer die plaats geven in de kerk die haar toekomt. Namelijk moeder van God. Moeder van het mystieke lichaam. Moeder van alle verlosten. Nou, daar wil ik het voor vandaag bij laten. Ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van de podcast Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.